Welkom bij Aanjagers, de podcast voor mensen die durven te veranderen. Elke aflevering spreek ik, Bob Snoeren, samen met Patrick Willer, uiteenlopende aanjagers, ondernemers en thoughtleaders. In deze aflevering spreken we met Lotte de Bruin, directeur van Digital NL. We bespreken met haar hoe Nederland een voorloper kan zijn en blijven op digitaal gebied.
Welkom, beste luisteraar. Wat onwijs fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Aanjagers. En dit is alweer de één na laatste aflevering van het derde seizoen, Bob.
Ja, het gaat ontzettend hard, Patrick. En ik voel me een beetje wat meer levendig dan normaal. Want het is ook een stukje later dan normaal. Ja, dat weet de luisteraar niet. Maar het is in de middag en normaal nemen we dit 's ochtends op. Dus ik ben benieuwd wat dit voor uitwerking gaat hebben.
Ja, nee, dat komt ook omdat we een gast hebben die is nogal druk.
Ja. Ja. Oh, het is mijn schuld. Nou, dat is dan in ieder geval positief, dat je levendig bent.
Ja, nee, blij dat je er eindelijk een keertje bent. Dit hele seizoen hebben we veel gesproken over technologische vooruitgang. En uit op allerlei verschillende invalshoeken hebben we ernaar gekeken. Maar volgens mij hou jij je in de volledige breedte bezig met de technologische vooruitgang. Hier aan tafel Lotte de Bruin van NL Digital.
Nou, wat leuk om er te zijn. Ja, dank voor deze mooie introductie ook.
Ja, onwijs leuk dat je er bent. En ik vind het ook heel belangrijk om jou hier aan tafel te hebben en te praten over de digitale vooruitgang. Want we hebben het hele seizoen door en de seizoenen ervoor steeds meer. Het gesprek gaat steeds meer over de verandering in de maatschappij en wat is het adoptievermogen. En ik denk dat jij daar een hele brede blik op hebt. En daar zouden we graag met je over willen praten.
Leuk, gaan we doen.
Ja, top. Nou, laten we dan maar beginnen met de eerste vraag op dat gebied is denk ik. Jij ziet Nederland volgens mij wel als een voorloper. Ik heb een aantal interviews van je gezien. Of je ziet Nederland graag als een voorloper. Maar hebben wij die positie nou nog steeds? Of zijn wij in onze groei, worden wij niet door andere landen of regio's de wereld ingehaald die eigenlijk sneller groeien?
Ja, het eerlijke antwoord is dat het allebei waar is. Er zijn sommige gebieden, als het gaat bijvoorbeeld om onze infrastructuur, dat is echt de beste infrastructuur. Maar als het gaat om digitale geletterdheid op school aanbieden, dan bungelen we echt helemaal onderaan de lijst. Dat is gênant te noemen. Dus op sommige fronten doen we het heel erg goed, op andere doen we het dus slecht. Maar wat sowieso waar is dat landen om ons heen, en dan richt ik me even op Europa, die zetten in ieder geval harder in op digitalisering dan wat wij dat doen. Vanuit er is geen visie vanuit de politiek. Dat zorgt in ieder geval voor dat er niet ook echt een langjarige strategie is of een meerjarige strategie. Daardoor blijven investeringen uit. Dus dan kan je nu wel een toppositie hebben. Op de ranglijstje staan we ook altijd in de top 5. Heeft er ook mee te maken dat wij een bevolking hebben die heel erg tech-savvy is, die het superleuk vindt om dingen uit te proberen. Dus dat zorgt ook dat we dan hoog op die lijsten staan. Maar als je naar de lange termijn kijkt, dan is er één ding zeker en dat is dat we echt achteraan gaan lopen. Niet zozeer omdat wij niet hard gaan, maar anderen gaan gewoon harder.
Kan je eens een voorbeeld noemen van een land of een programma wat misschien ergens in Europa draait, waar je zegt van ja kijk, die doen dat op deze manier. Waarom doen wij het in Nederland niet?
Nou, ik denk dat Estland wordt vaak genoemd hè, als land wat heel erg voorop loopt. En dat is een land wat vanuit de overheid, vanuit de regering, daar is een strategie en een visie. En daaronder dus ook allerlei plannen die voor uitvoering zorgen op het gebied van digitalisering. En je ziet dus ook dat land op alle fronten voorop loopt daarin. Qua talent, qua adoptie, qua digitale transformatie van sectoren, van zorg tot public transport, eigenlijk alles. Daar kijk ik wel eens jaloers naar. En dat is ook onder druk gekomen. Hè? Van ja, alle landen om ons heen zijn goed in andere dingen. Waar gaan wij ons op richten? Nou, digitalisering, dat hebben ze gewoon ontzettend goed gedaan. Maar ook als je kijkt naar Frankrijk. Macron heeft jaren geleden een ongelooflijke hoeveelheid geld vrijgemaakt om te investeren in de ontwikkeling van AI. Ja, dan doen wij het met echt hele lullige fooitjes. Mag ik dat zeggen, lullig, in deze podcast?
Van mij mag je dat zeker zeggen.
Nou, goed, ja, hoor. Dan doen wij het met heel weinig geld om die ontwikkeling ook te kunnen faciliteren. Ja. En dat moet enerzijds komen vanuit het bedrijfsleven. Dat ben ik helemaal. Het is een publiek-private samenwerking, innovatie. Maar aan de publieke kant, het groeifonds, ik weet niet of jullie daar bekend mee zijn, maar dat is een heel mooi fonds waar heel veel geld in zat, die ook besteed kon worden aan innovatie, technologische innovatie. Ja, die is gewoon wegbezuinigd door wat er nu aan tafel zit in Den Haag. Dat dus is eeuwig
gaat,
zonde.
Die gaat van tafel met ons nieuwe kabinet.
Ja, dat was al eerst op de pauzeknop gedrukt, zeiden ze. Ja, toen wisten wij ook van uitstel. Nee, afstel komt uitstel. Wat is de juiste volgorde? Ik ben nooit zo goed in dit soort uitspraken.
Uitstel komt afstel.
Ja, precies. Dankjewel. En dat is dus ook gebeurd. Ja, dikke streep erdoorheen. En het bijzondere daaraan vind ik, is dat aan de andere kant wordt alleen maar geroepen, we moeten het zelf doen. We zijn te afhankelijk van het buitenland. We moeten nationale reuzen creëren. Oké, leuk. Met welk geld? Met welke mensen?
Nou ja, als een nationale reus zegt, ik denk dat ik maar eens uit Nederland ga vertrekken, dan kan er in één keer wel ergens een potje vandaan gehaald worden.
Ja.
Maar dat is meer een paniekactie dan dat het echt een strategische...
En dat hebben ze natuurlijk fantastisch gedaan bij ASML. Daar kijken we ook jaloers naar. Maar ASML is natuurlijk niet het enige bedrijf die kampt met deze problematiek. Want dat gaat over de krapte op de arbeidsmarkt, gaat over woningnood, noem maar op. Dat hebben wij natuurlijk ook. Alleen je moet daar ook bereid zijn om daarin te investeren. En dat vraagt dus weer om die visie van, hey, digitalisering is een middel voor een betere samenleving, is een middel voor een betere economie.
Ja.
Als je dat niet ziet, dan, waar we eigenlijk mee begonnen, dan ga je wel heel snel achterlopen.
Maar er is een reden dat jij hier best wel een sterke mening over hebt. Ja. En dat komt namelijk omdat je ook directeur bent natuurlijk van NL Digital.
Ja, dat klopt.
Ja. Toevallig.
Ja. Hey, wat een toeval.
Ja, Lotte, vertel eens. NL Digital, wat doen jullie?
Wij zijn een branchevereniging. Wij vertegenwoordigen de digitale sector in haar volle breedte. Ik leg dat meestal uit langs de lagen die bij ons zijn aangesloten. Dat zijn ongeveer 700 bedrijven. Infrastructuur, hardware, software, dienstverleners, platforms. Groot, klein, nationaal, internationaal. Dus echt van de zolderkamer tot aan de grote corporates. En dat is een enorm diverse achterban van bedrijven die ook echt wel qua belangen wel eens een keer tegenover elkaar staan. Dat kan zijn nationaal versus internationaal of wat ook. Hè. Die staan echt wel eens een keer tegenover elkaar. Maar iedereen vindt zich in de overtuiging over wat ik net al zei, dat digitalisering een middel is voor een betere samenleving. En al onze leden werken op de een of andere manier met hun producten en diensten mee aan de digitale transformatie van andere sectoren, of dat nou de zorg is, de overheid of de zakelijke dienstverleners. En wat wij doen is binnen bepaalde onderwerpen, ik noem dat dan even de randvoorwaarden van het zaken doen. Binnen bepaalde onderwerpen helpen wij onze leden en zijn wij een soort verlengde van hun organisatie. Dus of dat nou gaat om überhaupt begrijpen wat voor wet en regelgeving er op je afkomt. Zeker als je een ondernemer bent, dan is regeldruk best een thema. Hè? Dat stapelt zich allemaal op. En daarin helpen wij dus, wat betekent dit nou? Hebben we standaarden, bepaalde overeenkomsten waar je gebruik van kan maken? Dat je ook voldoet aan wetgeving. Maar grotere organisaties hebben ook de behoefte om mee te praten. Dus die willen echt graag aan tafel zitten bij de beslissers. En dat faciliteren we ook. De thema's die wij dan bij onze leden ophalen als zijnde, dit is belangrijk en dit weerhoudt mij in het goed zaken doen, of hier lopen we tegenaan, dit vinden we belangrijk, is duurzaamheid. Diversiteit, de Engelse term is equity en inclusion. Dus equity is volgens mij gelijkheid, gelijk. De mooie Nederlandse vertaling nog niet, maar DEI, DEI. Cybersecurity, privacy, dat zijn allemaal thema's die wij beetpakken en daar drie dingen op doen. Zorgen dat we praten met de juiste stakeholders in Den Haag of in Brussel. Zorgen voor relevante ontmoetingen. En zorgen voor standaarden waar ondernemers gebruik van kunnen maken.
En heb je een voorbeeld van zo'n standaard die jullie samen met de ondernemers misschien wel ontwikkeld hebben?
Ja, algemene voorwaarden. Bijvoorbeeld, dus als je een eigen bedrijf hebt of je leidt een bedrijf, je verkoopt een product of dienst, dan zitten daar altijd algemene voorwaarden achter. En wij zijn daarin de standaard voor de sector. Of als het gaat om AVG, heb je de verwerkers en de verantwoordelijken. 70% van onze achterban zijn verwerkers. Daar hebben we ook standaard documentatie, hoe je moet voldoen aan die wetgeving, een stappenplan, al dat soort zaken. En dat gaan we nu ook ontwikkelen op het gebied van NIS 2 Directive. Dat is cybersecurity wetgeving die eraan komt, waar je als eindverantwoordelijke van een organisatie ook hoofdelijk aansprakelijk bent, al dat soort zaken. Dat weten heel veel ondernemers helemaal niet. Dat ontwikkelen we dan voor en door leden.
Ja, dus is gewoon een lidmaatschapmodel waarbij de voordelen dit soort dingen zijn die je nu noemt voor degene die lid zijn eigenlijk.
Onder andere, maar ik ben ook een paar weken geleden ga ik dan met een van onze lidbedrijven, de algemeen directeur daarvan, gaan we naar Den Haag, gaan we praten met de PVV. Bijvoorbeeld de woordvoerder Digitale Zaken, PVV, is voor ons ook een belangrijk contactpersoon. En ongeacht je politieke kleur zal je toch ook vanuit een vereniging met iedereen gesprekken moeten voeren. Ah, ja. VVD, PVV, NSC.
Ja, absoluut.
Maakt en allemaal niet uit.
Refereer je nu ook aan het gesprek waarin jij de noodklok hebt geluid over een aantal topics?
Dat was de ronde tafel in de Tweede Kamer. Ja, toen was ik gevraagd om mijn perspectief te geven op de digitale economie en dan specifiek de arbeidsmarktkrapte. Want naast directeur bij NL Digital ben ik ook ambassadeur van de Human Capital Agenda IT. Dat doe ik onder de vlag van economische zaken. Dat is, ik zou willen zeggen, een uit de hand gelopen passie of hobby, hoe je het ook wil noemen.
Ja.
En dat was eigenlijk heel grappig. Ik zat daar, je zit daar dan een beetje oncomfortabel tegenover elkaar. En je krijgt wat vragen op je afgevuurd in zo'n rijtje.
Grappig. Dat was ook even een vraag. Ik heb dat filmpje zitten kijken inderdaad. Ja. En je ziet jou alleen in die kring zitten. En dan zie je weer even de camera zo. Ik was benieuwd hoe die hele kamer eruit zat. Maar het zag er een beetje krampachtig uit hoe de meeste mensen daar zitten.
Toen ik begon heette dit een hoorzitting. En daar heeft het gewoon wat meer van weg. Maar ze hebben dat vervriendelijkt door dat ronde tafel te noemen. De tafel is rond, dat klopt.
Ja.
En je hebt dus eigenlijk een publieke tribune. Dus daar zitten dan allemaal public affairs mensen of wat.
Journalisten ook en zo?
Die zitten er vast ook tussen, geen idee. En dan heb je, in dit geval had je dan drie rondes. Dus lokaal, nationaal en internationaal. En ik geloof dat ik in het nationale blok zat. En dan mag iedereen zijn standpunten insturen. Dus dan gaan hele epistels die kant op. En dan krijg je 2 minuten om je pitch te doen.
Ja.
En wat je dan vaak ziet is dat iedereen gaat herhalen wat er in die brieven stond. Daar heb ik helemaal geen zin in. Dus dat hebben ze kunnen lezen. En tegenover je zitten dan de Kamerleden die geïnteresseerd zijn in een thema of wat ook. Nou, dat waren er 4. Dat is altijd heel droevig als je ziet hoeveel vertegenwoordigers er in de Kamer zijn die in die commissie Digitale Zaken zitten. Dat zijn er echt heel veel, tientallen. En dan komen er 4. Dat zegt ook iets over hoe het leeft bij ons in de Kamer. Degene die er zitten, alleen maar pluimen ervoor, want die nemen de tijd in hun drukke agenda om daarover het gesprek te voeren.
Even vraag dat ik goed begrijp. 150 mensen in de Kamer. 4 van een digitale commissie. Hoe groot is die digitale commissie dan?
Ja, tientallen mensen
tientallen,
zitten
daarin. Tientallen, dat is oké. Okay. Ja, sorry.
Ja, woordvoerders of leden van de commissie Digitale Zaken zijn dat. En daarvan komen er dan dus 4 vragen stellen.
En daar mag je dan 2 minuten nog je pleidooi
houden. En dan mocht ik mijn pitch doen. En dan op basis van die pitch en je standpunten die je hebt ingediend, krijg je dan vragen van deze mensen. En ondertussen zit je te appen met je team. Hè? Want soms krijg je een vraag dat je denkt, lieve help, ik weet het ook niet. Ik ben ook een generalist. Hè? Wat ik zei toen we eventjes kennis maakten. Ik ben geen techneut, dat weet ik allemaal helemaal niet. Dus ik zat te appen en toen kreeg ik zo'n appje door. Lot, je mag best wat stelliger zijn. Dus ik, oké, dat is goed. Ik hoop dan dat je nog een vraag krijgt. Die kreeg ik. En toen dacht ik, nou ga ik even los. En daarin heb ik aangegeven dat de vraag was, misschien was het wel meer de steek was van jullie zijn als bedrijfsleven een onbetrouwbare partner in de samenwerking op het gebied van om- en bijscholing van mensen naar digitale vaardigheden. En toen dacht ik, ja, dit vind ik gewoon echt niet fair. Want jullie draaien alle investeringen terug. We hebben prachtige plannen, maar er zit 0 geld achter. En in de 10 jaar dat ik directeur ben, heb ik 1 ding gezien. En dat is dat onze bedrijven continu meewerken en meebetalen aan de ontwikkeling en de doorontwikkeling van mensen. En dat doen ze echt niet alleen voor zichzelf. Want die beroepen, die zijn niet alleen in de ICT-sector. Die liggen voor 70% ergens anders. Bij een bank, bij de overheid zelf is de grootste werkgever voor ICT'ers. En die mis ik volledig aan tafel als het gaat om hoe gaan we dit probleem nou structureel aanpakken. Ik word er weer gepassioneerd van, zoals je hoort.
Ik merk het, ja. Waar ik nou heel nieuwsgierig naar ben, want je hebt een pleidooi gehouden daar. Ik heb die 5 punten ook opgeschreven. Je hebt er net al eentje genoemd, hè, dat Nationale Groeifonds.
Ja.
Eentje die heel dicht aan ons hart gaat, waar we het vaak ook over hebben in de podcast, is het bevorderen van digitale vaardigheden in het onderwijs. Ja. Erkende waarde van internationaal talent, ook een hele leuke. Ik denk dat we ze allemaal even de revue moeten laten passeren.
Ja.
Verhogen van investeringen, daar had je het al over, van innovatie. En ook nog 10 sleuteltechnologieën in het Nationale Technologiestrategie.
Ja.
Eerst even alles bij elkaar.
Ja.
Heb je nou het gevoel dat dan een impact heeft? Wordt daar wat dan? Of was dat een beetje roepen in de wind dan?
Er is geen filmpje of geen fragment op onze LinkedIn een pagina die het zo goed heeft gedaan als deze. Het is echt tienduizenden keren bekeken en super, ook heel vaak gedeeld. Dus dat alleen al is pure winst. Ja, dat hebben we heel goed gedaan. Er zijn ook wel vervolgvragen over gesteld. Want er is vervolgens is er dan weer in de Kamer een debat ook over het een en het ander. Dus daar zijn vervolgvragen over gesteld. Ik denk dat de aandacht die je vraagt voor digitalisering ook maakt dat er nu een minister van digitalisering komt. Hoop ik, ga ik vanuit. Dus tuurlijk, dat heeft echt wel tractie. Alleen wat wij willen is liever gisteren of eigenlijk liever jaren geleden zorgen dat digitale geletterdheid in de eindtermen zit vanaf het moment dat kinderen naar school gaan.
Ja.
Ja, dat is gewoon zo stroperig als het kan. Dan loop je vast in een moeras van een systeem en de PABO-opleiding en de docenten hebben het al zo druk. En ik snap dat. Ik snap het echt. En ik wil ook niet nog meer workload bij docenten neerleggen.
Het hoeft niet meer te zijn, hè? Het
precies,
moet
dat
het
is
moet
zo
anders.
Frustrerend. Je kan in aardrijkskunde ook iets doen met data-analyse of met wiskunde. Je kan
Is AI hier niet om juist het werk allemaal makkelijker te maken voor ons uiteindelijk? Dus dat is een kwestie van daar slim mee omgaan,
ja,
toch?
Ja, ja, dat. En je ziet dus wel op scholen Chromebooks komen. Het IT-landschap daar wordt wel mee geüpgrade. Maar vervolgens wordt daar in de les eigenlijk niks mee gedaan.
Nee, dus qua smartboards en technologie als product is het natuurlijk gewoon, dat gaat steeds beter. Dat is ook prima. Maar dit gaat echt over mediawijsheid. Dit gaat over informatiekunde. Hoe herken je fake news? Mediawijsheid. Dat je weet dat als je iets post, dat het gewoon nooit meer weggaat.
Ja.
Maar het gaat ook over basics van programmeren. En dat leert je juist heel veel analytisch vermogen. Ik kan het zelf niet, maar weet je, als je zelf een klein beetje ooit een keer hebt geklungeld, dan heb je heel duidelijk cause en effect. Dus dat zijn allemaal facetten waarvan je wil dat je dat kinderen meegeeft. En dan daarnaast, een minstens zo belangrijk component, gaat ook over sociaal gedrag online.
Ja.
Want kinderen die kwetsbaar zijn in de echte wereld, zijn dat ook online. En dat is echt een heel groot probleem.
Wat is jouw visie op de discussie of tot en met de middelbare school eigenlijk die telefoontjes niet in de klas zouden moeten verschijnen?
Ja, ik kan me daar wel iets bij voorstellen dat het lastig is dat kinderen afgeleid zijn, dat ze met de verkeerde dingen bezig zijn. Alleen op zo'n laptop zit natuurlijk ook internet. Dus en WhatsApp heb je ook gewoon in een appvorm op je laptop. Dus ik heb ook al wel gehoord dat allemaal weer gewoon lekker zo gebeurt. Maar dan achter een laptopscherm. Dus dat is dan een beetje. Daar heb je dan niet zo heel veel.
Zoals wij vroeger met een stripboekje in ons boek zaten.
Ja, dat is eigenlijk de moderne variant. Ja. Ik denk wel dat focus en afleiding een behoorlijk probleem is. Of het gebrek aan focus en afleiding en de druk van social media moeten reageren. Altijd maar online zijn, altijd beschikbaar. Ja, ik vind dat niet per se erg. Alleen dan moet je er ook voor zorgen dat het niet op een andere manier kan.
Maar dat zie je. Daar zie je nu verandering komen. Hè? Dat er gesproken wordt over al die social media, al die applicaties zoals bijvoorbeeld TikTok. Is dat niet te schadelijk voor jongeren? Hè? Moeten we daarnaar kijken in plaats van het gebruik van digitale middelen?
Ja, en daarvan is dan wel onderzocht wat ik net al zei. Het is niet schadelijk voor iedereen. Het is schadelijk voor de groep waar die in de fysieke wereld ook al kwetsbaar zijn.
Ja.
En wat er eng aan is, is de schaal natuurlijk. Hè? Het is gewoon heel groot en ineens heel veel. Maar er wordt ook heel veel creativiteit komt er van dit soort platforms.
Absoluut.
Kinderen die bezig zijn met bepaalde recepten maken of creaties maken, kunst, muziek. Dat komt daar ook allemaal vandaan. Het heeft ook iets verbindends om samen te dansen. En dat zou je daar dan ook volledig mee afschaffen. Dus ja, ik denk niet dat je het middel de schuld moet geven van de misstanden. Ik denk dat je daar vooral heel veel aandacht en dat educatie behoeft. Vandaar ook mijn vurige pleidooi dat dus vanaf gewoon zo jong mogelijk gedoseerd moet worden.
Heb jij het nu specifiek over de social media tools of over de mobiele telefoon in de breedte?
Nou, die mobiele telefoon is niet zo niks anders dan een drager van allemaal apps. En met die apps doe je iets. En ik denk dat als je kijkt naar kinderen, er zijn bepaalde apps natuurlijk heel populair. En dat is vaak social media, maar dit brengt ook heel handig gewoon je navigatie en al je bankzaken met zich mee. En dus ik zou daar zeker geen ban op doen, dat lijkt me.
Nee, nou, ik snap het heel goed. En ik vind het ook een dilemma. Aan de ene kant wil je eigenlijk zoveel mogelijk van die devices voorschrijven, want mensen moeten ook kunnen omgaan met die devices. Ook. En dat is ook heel erg belangrijk. En het zal niet minder worden dat ze dat gaan gebruiken, dat kinderen en iedereen ermee opgroeit. Het wordt alleen maar meer. Maar inderdaad, je moet wel weten wat het effect is van bepaalde dingen. En dat is zo moeilijk om dat uit te leggen. Hè? Ik heb zelf ook twee kinderen waar ik elke dag weer probeer uit te leggen wat dan in mijn ogen nuttig is en wat in mijn ogen niet nuttig is. Ja, nou ja, ik bedoel, het algoritme wint de discussie elke keer.
Ja, nou ben jij nog een trendvolger. Je houdt van innovaties. Ja. En er zijn heel veel ouders die hebben dat bijvoorbeeld niet. Dus er zit ook een hele grote taak in. Hoe ga je de ouders hiermee eigenlijk voorlichten?
Ja, een supercomplex vraagstuk. Ja.
En op zich is het niks nieuws dat de ene generatie iets nuttig vindt en de ander niet. Hè? Dat vonden wij ook, denk ik, met onze ouders.
Ja,
maar jij stipt een doelgroep aan. Ik neem altijd mijn moeder als voorbeeld. Mijn moeder is echt een digibeet. Dat weet ze. Ze vindt het eng. En ik heb wel eens tegen haar gezegd, ja, of je leert en je weet hoe je ermee om moet gaan, of je gaat er helemaal af. Hè? Dat de een van de twee. Maar dat helemaal eraf gaan is natuurlijk ook helemaal niet meer mogelijk. Want nee. Zij kan haar afschriften niet meer per post krijgen. Daar moet ze heel veel voor betalen. Snap ik ook allemaal vanuit duurzaamheidsaspecten. Papier, noem maar op. Maar daar is een enorme groep die echt een afstand krijgt ook met maatschappij en alles wat er gebeurt. Omdat ze dus niet digivaardig zijn. Dus daarom zijn die vaardigheden, daar begin je mee in je vroege jeugd. Maar dat stopt niet, nooit. En daar zijn we helemaal niet mee bezig. Zijn we helemaal niet op ingesteld dat je je eigenlijk moet blijven ontwikkelen. Want die ontwikkelingen gaan hartstikke snel. Is niet voor iedereen even relevant. Maar als wij iets doen, dan denk ik van ja, ik wil dat dat uitlegbaar is en begrijpelijk is voor mijn moeder. En dan doe je het goed.
Ja.
We hoeven het ook allemaal helemaal niet spannend en ingewikkeld te maken, technologie. Tuurlijk zitten er moeilijke componenten aan. Maar ik vind het aan bedrijven om het zo uitlegbaar mogelijk te laten zijn, zodat iedereen het begrijpt. En we gaan, nou, de vergrijzing komt ons tegemoet, daar zitten we al middenin. Dus de populatie die dit niet begrijpt, wordt alleen maar groter, denk ik. Ja, een deel is er ook wel weer een beetje bekwaam mee, maar het zijn niet alleen de kinderen, het zijn ook de ouderen.
Ja, nou ja, en je ziet ook wel verschil. En 10 jaar geleden wist mijn moeder helemaal niet hoe ze om moest gaan met Facebook. Maar nu zit ze daar dan wel heel de tijd op te appen. En zit het halve gezin op via Facebook Messenger met elkaar te communiceren. Ja. Dus die hebt daar wel verschuivingen.
Klopt. Maar ook jouw moeder krijgt dan misschien een WhatsAppje van, hey mam, ik ben mijn telefoon kwijt, dit is mijn nieuwe nummer.
Ja.
Dat is gewoon hacking.
Ja, en dat is een mooi voorbeeld inderdaad. En daar trapt ze zo in, blindelings.
Ja. Ja,
zij kijkt niet naar de URL, ze weet niet precies wat dat is. En dan, voor je het weet, is phishing een probleem.
Ja. Ja.
En hebben jullie daar vanuit NL Digital ook bepaalde campagnes voor lopen om daar iets mee te doen met de digitale wat ongeletterdheid?
Zeker, ja. Onderwijs en arbeidsmarkt is al heel erg lang een van onze topdossiers. Dus vanuit mijn positie als Human Capital Ambassadeur doe ik dat natuurlijk. Dat richt zich op om- en bijscholing. Dus hoe dichten we dat enorme gat? Dan heb je natuurlijk dat onderwijsgedeelte waarbij wij al jaren pleiten. We bestonden in 2022 100 jaar, dat weet niemand. En al digital en de digitale sector lijkt iets heel jongs. Maar de analoge voorganger, de FIFCA, is in 1922 opgestart. En omdat wij dus dat historisch onderzoek hebben gedaan, weet ik ook dat we al sinds de jaren 80 pleiten voor digitale geletterdheid in het onderwijs. En dat we dus ook al heel lang achterlopen op andere landen in Europa. Dus daar pleiten we voor. En tegelijkertijd is dus dat leven lang leren, leven lang ontwikkelen, is ook een thema. Maar daar heb je wel een interessant iets, want daar heb je natuurlijk gewoon ook te maken met de andere kant van de tafel, namelijk de mens die zich moet blijven ontwikkelen. Ik krijg mijn moeder echt niet op een cursus hoor. Die kijkt mij aan en die zegt, doe jij het even voor me lieverd? En dat doe ik ook, met alle plezier, maar zij heeft mij. Er zijn ook heel veel mensen die dat niet hebben en die dan heel eenzaam zijn. Dus daar zijn weer heel veel initiatieven en samenwerkingen met andere stichtingen die zich daar meer op richten. Maar zeker, dat is er ook. Ik vind dat je een verantwoordelijkheid hebt ook om dat te doen.
Geloof jij erin dat de volgende fase van technologische oplossingen die we hebben, hier een handje bij zou kunnen helpen? Op het gebied van onderwijs wordt veel gesproken dat AI, een van de grote voordelen van AI eigenlijk, is dat mensen een persoonlijke onderwijzer kunnen krijgen. Als je bijvoorbeeld een slim iets hebt, dan zou je ja, kan je gericht bepaalde trainingen of bepaalde informatie consumeren. Kan ook helpen voor oudere mensen, dat je altijd een chatbot hebt waar je tegen kan praten. Oh, leg mij eens uit hoe ik dat belastingformulier voor me invul. Of help me hier eens bij. Of krijg dit mailtje, is dit goed? Of hoe connect ik hiermee?
Ja.
En dat je via spraak eigenlijk, ja, alsof je met je dochter of zoon om advies vraagt. Eigenlijk dan je AI om advies vraagt. Veel gasten hebben daar best wel veel over gesproken, over dit concept. Is dat iets wat jij ook denkt dat het
soelaas
gaat bieden?
Absoluut. Ik denk ook zelfs dat het allemaal wel kan. De grootste drempel is vertrouwen.
Ja.
Geloof je ook dat wat dat systeem klopt. Tegen jou zegt, dat dat klopt? Ja. Ik denk helemaal niet dat het goed is om blind te vertrouwen op alle output van AI. Data is maar zo schoon als dat je het erin stopt. Dus daar hebben we nog wel een drempeltje zeg maar te overkomen. Maar ik ben ervan overtuigd, het kan ook helemaal niet anders.
Nee.
Als je in die lijn even wat verder doortrekt en je kijkt naar de druk op de zorg die er nu al is en die alleen maar groter gaat worden. We kunnen niet zonder toepassing van digitalisering als je dat probleem wil oplossen. Als je de zorg toegankelijk voor iedereen wil houden. En dat is ook dus met de huisartsencheck of wat dan ook op een andere manier inrichten. Met AI of met robots werken. Geen idee. Dat is hartstikke nodig.
Ja, en dat is ook weer heel paradoxaal. Hè? Want als we dan het voorbeeld van phishing vertalen naar een agent die jij vertrouwt en die daar waar iemand anders achter zit en je manipuleert, kan de schade nog veel groter zijn dan alleen je banknummer wat je doorgeeft.
Klopt.
Natuurlijk. Dus aan die kant moet de security ook weer heel tight zijn.
Ja.
En natuurlijk de andere kant, de werknemer, die gaat ook steeds meer gebruik maken van bepaalde tools.
Mm-hmm.
Die zul je ook scherp moeten houden, want de technologie gaat steeds sneller en sneller en sneller.
Ja.
We hadden het net even over Facebook Messenger. Ja, ik kan me voorstellen, ik zit er al lang niet meer op. Ja, op een gegeven moment wordt het weer vervangen door iets anders. Maar mm-hmm. dat worden wel, zeg maar, de hamer en de schroevendraaier voor de timmerman van nu.
Klopt.
Ja, hoe ga je daarmee om? Hoe sorteer je daarop voor?
Nou, ik denk dat bijvoorbeeld bij ons, als ik op gesprek ga bij een lidbedrijf of een potentieel lidbedrijf, dan zorgen we voor briefings intern. Nou, ik zie heus wel dat die briefings worden samengesteld met GPT of met welke vorm van co-pilot of whatever. Ik moet ze even allemaal noemen. Dat zie ik heus wel. Ik verwacht dat we daar ook een check op doen. Ik denk juist dat de kracht van digitalisering en ook van een middel als AI is. Dus je hebt dat je dat kan bundelen met je eigen gezonde verstand en ervaring en kundigheid. Daar komt iets moois uit. Klakkeloos overnemen, dat vind ik überhaupt niet zo verstandig. Dat was vroeger al niet verstandig als je een samenvatting downloadde van een boek. Je moet dat wel lezen, want er kunnen gekke dingen in staan. En ja, dat als dat één keer niet goed gaat, dan merk je dat. Dan heb je daar gesprek over. Ja, super handig dit middel, maar wel fijn als je even de controle doet.
Gebruik je het zelf wel eens?
Zeker.
En hoe werkt het voor jou? Merk je echt dat je heel veel moet aanpassen aan een bepaald antwoord? Of?
Nou, ik merk, de gratis variant is in het Engels is toch heel veel beter dan Nederlands. Dat is wat ik merk. Ik vind het altijd wel heel geestig. Bijvoorbeeld mijn vriend heeft zijn eigen bouwbedrijf. En hij heeft een naam, die heeft hij al 100 jaar. Ik gooi hem er eens even in van verzin een andere naam voor. Nee, dat vind ik heel creatief wat eruit komt. Dat is hartstikke leuk. Of als ik niet helemaal weet wat iets is, dan zoek je dat op. Of herschrijf een tekst. Laatst moest ik een wettekst. Nou, echt alleen al. Ik kwam gewoon niet door de eerste 3 woorden heen. Wat staat hier? Ik snap het niet.
Leg me dit uit alsof ik 5 ben. En dan
Helemaal goed. Prima. En dan vertalen naar Nederlands doe je dan weer een ander toeltje. En dan heb je uiteindelijk iets waarvan ik denk, oh ja, nu snap ik het. En dan kan je dus met die ogen die originele wettekst lezen. Dat doe ik dan wel weer. Ik denk, het matcht ook. Het is goed. Het is versimpeld en begrijpelijk. Het is toch fantastisch? Ik zou niet weten waarom ik het niet gebruik. Bespaart mij heel veel tijd. Ik hoef niet naar mijn jurist toe om te zeggen, help, leg me dat even uit. Kan zij hele andere belangrijke dingen doen? Ik vind het mooi. Mooie tool. Ik ben fan.
Ja, wij zijn ook groot fan. Met name dat het is elke keer, we hebben zoveel leuke discussies erover gehad, verbazend hoe goed het eigenlijk is. We hebben ook wat discussies gehad over, heeft het bewustzijn? Nou, dat wordt dan altijd wel een beetje gedownplayed. Maar als je ermee praat, is het toch verdomd slim. En wordt ook gezegd, ja, het is niet creatief. Maar als je inderdaad vraagt, nou, kom eens met een paar leuke slogans voor mijn bedrijf of voor mijn marketingcampagne, dan komt het toch soms met de leukste slogan van de hele groep. Dus ik weet wel dat het gewoon woorden achter elkaar gezet zijn. Maar die uitkomst is voor mij wel iets leuks, creatiefs en bruikbaars.
Ja, En dat is natuurlijk de tekstvariant. Je hebt ook de beeldvariant.
Oh, yes.
En die hele nieuwe update, dat vind ik wel, dat ziet er gewoon een beetje spooky uit, vind ik, sommige beelden.
Een Kenny.
En heel Amerikaans natuurlijk ook nog. Dat wij als Nederlanders denken van, oh, wat overdreven. Allemaal heel veel grote volzinnen, heel bloemig. Dus daar moet ik, maar dat is vooral iets om aan te wennen. Ik denk dat als je daar even mee werkt, dat ook weer went. Maar dat is een beetje adaptief vermogen, denk ik.
We hebben al twee mooie skills die je vaak genoemd hoort worden als je je moet voorbereiden op de toekomst. Adaptief vermogen, kritisch denken en weer terug naar het onderwijs. Dat zijn nou precies de dingen die, ik zie ze niet zo snel in curriculum voor terugkomen. En die zouden er nou juist precies in moeten. Denk nou maar eens kritisch na over wat je nu volgt. En dat is lastig ook voor een leraar. Want weet je ook eigenlijk zegt, dat je aan alles wat die leraar zegt dan soort van mag twijfelen en ga het maar factchecken. Ja. Dat geldt dan ook voor wat de leraar zegt. Ja. En dan kom je ook tot de ontdekking dat, wacht even. De details van wat je net vertelt over de Tweede Wereldoorlog, hier staat nog veel meer. Ja. Want ChatGPT weet natuurlijk veel meer dan één juf of meester in een klas. Dat is ook wel een taak.
Of neem het slavernijverleden bijvoorbeeld. Dat komt nauwelijks voor in de schoolboeken, althans. En ik denk dat als je daar bijvoorbeeld veel meer met AI had gewerkt of daar wat meer onderzoek naar had gedaan, dat je vanzelf erachter was gekomen, hey, die rijkdom in Amsterdam, waar komt dat eigenlijk vandaan?
Ja.
Ik denk dat heel leerzaam is om dat mee te krijgen over je eigen geschiedenis. Dus het zou bij ieder vak wat mij betreft een onderdeel kunnen zijn. Maar zover zijn we nog niet.
We hadden het net heel even over de zorg. En toen zei je ook van, AI is daar ook een oplossing voor het tekort aan banen.
Mm-hmm.
Je hebt ook gezegd dat er in Nederland eigenlijk een drastisch tekort aan IT-banen is. Volgens mij heb je een nummer genoemd van 100.000 banen.
Mm-hmm.
Maar aan de andere kant hebben we ook een grote AI-golf die kan automatiseren. Hebben we die 100.000 banen echt nodig? En waarvoor?
Om deze technologie überhaupt te ontwikkelen, te implementeren, te beheren. Kijk, de arbeidsmarktkrapte, we hebben de dubieuze eer als zeg maar ICT-beroep om de hoogste krapte te hebben. Iedereen denkt al dat is bij de zorg of dat is ergens anders. Nee, dat is het ICT-beroep.
Ah, je prikt bij mij ook even een mythbuster door, hoor.
Ja.
Ik dacht ook dat de zorg was, maar het is toch de IT?
Nee, voor nu is dat nog steeds
in totaal.
In absolute nummers.
Ja, absoluut.
Absolute nummers. Dus procentueel zou dat nog best wel eens anders kunnen zijn. Mm. Dat is een goed punt. Maar die krimp, die zet nog door, of die krapte zet nog door tot 2038. We zijn nog helemaal niet waar we moeten zijn. Dus de druk op arbeidsproductiviteit wordt alleen maar groter, bijvoorbeeld in de zorg. En laat dat nou net zijn waar je dus die ICT'ers voor nodig hebt om oplossingen en diensten te maken en te beheren om dat te doen. Dus dat is, dat gaat samen op.
Ja.
En er zal ongetwijfeld minder vraag zijn naar het een vak en meer naar het ander. Dat blijft als heel dynamisch, dat ontwikkelt zich steeds. Maar ik verwacht niet dat er ineens over 5 jaar gezegd wordt, we hebben helemaal niemand meer nodig.
Nee.
Dat geloof ik niet.
Maar dat betekent dan dat we dadelijk gewoon heel veel prompt-engineers gaan krijgen, bijvoorbeeld.
Nou, het is al een vak, geloof ik.
Ja,
ja.
Ik ben het nog niet veel tegengekomen, moet ik zeggen.
Er is al een prompt-marktplaats, daar kan je ze kopen. Er zitten allemaal hele creatieve geesten, zijn allemaal prompts aan het verzinnen en die kan je dan kopen. Ja. Dat is een hele lucratieve business.
Het was een beetje een denkbeeldige rol, denk ik, die iedereen noemt van dat het echt een rol zou worden. Iedereen wordt gewoon een prompt engineer.
Ja, maar je hoorde het inderdaad toen ChatGPT viral was gegaan, om het zo maar even te zeggen. Prompt engineering wordt een job. Het wordt inderdaad een skill die je nodig gaat hebben om je dagdagelijkse werkzaamheden uit te voeren. Hoe lekker is het als je jurist bent om inderdaad even die wettekst even samen te vatten? Ja, dat gaat je werktijd natuurlijk enorm verkorten.
Nou, dat brengt me eigenlijk nog, om dan weer terug te komen op het onderwijs, op een andere vaardigheid die heel erg belangrijk is. En ik hoorde net dat jij talen hebt gestudeerd.
Ja.
Het vermogen om je gedachten te kunnen articuleren richting een prompt, dat is een skill die we allemaal nodig hebben. Iedereen moet dat kunnen.
En dus eigenlijk het vermogen om te communiceren.
Ja, precies. Dat is eigenlijk het vermogen om te kunnen communiceren. Ja. Dat zie je natuurlijk nu ook in het bedrijfsleven. Iemand die heel extravert of heel goed kan communiceren, die krijgt toch vaak een betere rol binnen een organisatie dan iemand die dat niet goed kan. En dat wordt ook alleen maar weer versterkt als het door een prompt gehaald moet worden.
Ja, klopt. Dus ik denk vooral dat het misschien wel het vak communicatie of het vak PR of het vak juridisch of jurist zijn, dat dat verandert, aangescherpt wordt, dat je moet leren hoe dat integraal onderdeel is van je rol. Ja, ik denk dat dat vooral is wat er gebeurt, omdat je zult ongetwijfeld mensen hebben die zich gaan specialiseren en zeggen, ik ben de prompt master, hartstikke goed. Ik weet niet of bedrijven heel snel zo iemand in dienst nemen. Het lijkt me een leuke ontwikkeling, maar...
Hoe werkt dat dan? Dat ze zeggen, hey Bob, ik wil een vraag stellen. Dit is wat ik wil en dan ga jij mij dat inspreken of zo?
Ik ben een wandelende vertaalmachine.
Ik denk dat je veel lucratiever bent. Dus je gewoon zorgt dat mensen inderdaad een goede vraag kunnen stellen en goed kunnen communiceren. Ja. Begrijpend lezen, eigenlijk al dat soort dingen.
Nou, en ik denk ook dat die AI's je op een gegeven moment ook wat beter leren kennen. En sommige van die modellen, die laten ook soms de uitgebreide prompt zien waar ze eigenlijk op werken. Dat doen ze bijvoorbeeld met Midjourney. Dus jij zegt gewoon, ik wil een gele auto op een de snelweg en tegen een mooi decor van een rollercoaster. Nou, en dan heeft hij al een hele uitgebreide prompt gemaakt. En die kan je dan ook terugzien, wat die eigenlijk gebruikt om dat te doen. Dus, dus de machine maakt eigenlijk al een betere prompt voor je.
Ja, en daar leer je dus
ook. Die job is het snelste van het decor verdwenen.
Ik denk het. Dus dan is de prompt, schrijf een goede prompt voor. Ja, oké. Ja. Nou, opgelost.
Nou ja, dan zijn we erover uit. Ja, een ander dingetje wat komt kijken bij het veel gebruiken van IT-mogelijkheden is natuurlijk ook dat je heel veel energie verbruikt.
Ja.
En dan maak ik even een bruggetje naar duurzaamheid.
Ja.
Hoe gaan die twee hand in hand, IT en duurzaamheid?
Ja, ik werd laatst op een verjaardag nog door mijn oom beticht van evenveel uitstoot als Tata Steel. Even vervuilend als Tata Steel. Ik ben ook een keer eerder door de Partij voor Dieren uitgemaakt voor grootste vervuiler, groter dan luchtvaart.
Dus dat ik, ja, wie niet, hè?
Toen dacht ik zo, nou, pak aan.
Ja, alsjeblieft.
Click is Carbon was ook een nieuwe kreet voor mij. Als sector zelf zijn wij... energie neutraal. Dus wij zijn eigenlijk heel... We maken helemaal geen gebruik van fossiele energie, noem maar op. Het is natuurlijk wel zo dat al die memes of al die chats, alles wat je naar elkaar doorstuurt, die onnodige opslag van dingen, die 600 versies van een document die ergens staan te draaien, ja, dat vraagt stroom, dat vraagt energie. Dus natuurlijk gebruiken we veel energie en zijn er onderdelen van de sector die niet klimaatneutraal zijn. Maar... het vergelijk van jullie zijn even vervuilend als luchtvaart, die vind ik best wel krom, omdat de output van wat we doen natuurlijk ook echt wel heel anders is. Ja. Maar dat Click is Carbon stuk, dat bleef bij mij wel hangen. Ik dacht, ja, tuurlijk, het is ook je eigen gedrag. Alles doorsturen, wat ik zeg, overal een kopie van opslaan. Daar moeten we ook qua bewustzijn wat mee, dat niet... niet duurzaam is.
Nou ja, maar er zitten twee kanten. Hè? Als ik ChatGPT bijvoorbeeld gebruik, dan kost dat best wel wat energie. Hè? Dat op en neer gaan van die informatie. Maar aan de andere kant helpt natuurlijk IT ons ook bij duurzamer zijn door nieuwe ontwikkelingen te versnellen. We hebben het namelijk ook in een aflevering hierover gehad, bijvoorbeeld over kernfusie en de mogelijkheden daarvan en daar steeds meer uithalen. Dus dit werkt aan twee kanten op. Hè? Die innovatie, ja, die gaat ook helpen om ons meer duurzamer te laten leven.
Ja, je hebt Twee hoofdstukken daarin. Je hebt het vergroenen van IT en vergroenen met IT. En het vergroenen van IT is ook een heel stuk circulariteit. Dus en die laptop die jij voor je hebt, als die op is, dan moet je die recyclen. En dan kan je die grondstoffen die daarin zitten, zijn hartstikke schaars. Die wil je op een juiste manier weer inzetten. Tegelijkertijd wil je je software vergroenen. Dus als het draait, dat het minder verbruikt. Hetzelfde geldt voor de hardware. Wil je default settings, dat die in energy save mode zit. Al dat soort zaken. Dus dat is het vergroenen van IT. En dan heb je, waar jij het net over had, is het vergroenen met IT. Dus de haven van Rotterdam heeft daar een heel mooi voorbeeld van, hoe zij middels een digital twin eigenlijk parallel aan elkaar twee berekeningen doen van zo'n grote boot die binnenkomt. Het is windkracht 6 en ik heb zoveel boulders nodig. Hoeveel verbruikt dat? En je laat daar data op los. Die zegt, ja, maar wacht even, over 2 dagen is het windkracht 2. Heb je 1 boulder nodig, veel minder sleepbootjes. En de netto duurzaamheidsscore is daarmee veel hoger. Dus laat die boot lekker even dobberen. Dat is beter. Dat is het vergroenen met die thee of smart grids. Weten wanneer je je zonnepanelen, je auto, al die oplaadzaken. Daarmee is dus digitalisering weer een middel die zorgt voor verduurzaming. En tegelijkertijd ook een middel wat verduurzaamd moet worden. Ja, dat hoort er ook bij.
Ik vind het een heel mooi voorbeeld wat je aanhaalt. En dat is wat mensen niet zien.
Klopt.
Die simulaties van digitale twin. Je hebt nu het voorbeeld van één boot, om het voorbeeld simpel te houden. Maar de meeste simulaties werken natuurlijk op een 100 miljoen boten.
Ja, ja, ja.
In 100 miljoen verschillende condities. En dan wordt daar de beste route uitgekozen. En ook de meest energiezuinige. Of het beste voor het klimaat. Of de beste voor de maatschappij. Maar ja, dat zie je natuurlijk niet, dat het uit die calculatie komt. Dat is een hele grote onderschatte kracht van AI. Want dat is ook weer AI die dat...
En wat we wel zien zijn datacenters in de wei. En dat vinden we allemaal een enorm issue. En dan denk ik, ja, leuk. Maar al die berekeningen, die moeten ook ergens op draaien. Al die snelle bestellingen die jij wil doen als consument, dat moet ook ergens op draaien. Dus dat is ook wel een stukje soort onbewust, onbekwaam van mensen. Van die datacenters horen daarbij. En het is juist hartstikke goed dat ze hier zijn. En natuurlijk moet je dat goed verdelen. En hebben we stroomuitdagingen en noem maar op. En je moet niet wegkijken voor de keerzijde. Maar je wat meer bewust zijn van wat het ook oplevert, dat zou, daarom praat ik er ook zo graag over.
Is dat ook wat NL Digital op dat gebied doet? Dit soort voorbeelden geven en het uitleggen? Ja. Of hebben jullie ook nog andere campagnes dan dat? Doen jullie nog op andere manier aan die duurzaamheid iets?
Nou, eigenlijk op die beide hoofdstukken doen we wat. Die verplichting van hardwareproducenten om te zorgen voor circulariteit. En heel veel mensen denken, ik doe er super goed aan om mijn laptop in te leveren bij een goed doel. En dat gaat dan naar Afrika. Nou, ik weet niet of dat zo goed is. Want als die daar eenmaal end of life is, dan belandt die op een of andere vieze puinhoop. En gaan kinderen dat uit elkaar halen en zitten met hun handjes in de kwik. En ik weet niet wat voor een andere ellende. En dan krijg je daar foto's van. En dus, kijk, al deze hardwarebedrijven eens een keer slecht bezig zijn. Nee, dat zit dus ook in gedrag van de mens. Die denk ik doe iets goeds, of bedrijven. Maar uiteindelijk is dat dus niet per se goed. En kan je dat beter centraal ergens inleveren en dan zorgen voor die recycling van die stoffen. Dus dat stuk doen we ook. En dan naar de duurzaamheid waar ik het net over had. Beide hoofdstukken.
Ja, en natuurlijk zit duurzaamheid ook op dit moment heel erg in de wet en regelgeving die aan bedrijven wordt
CSRD.
Opgelegd. Precies, jij weet al precies waar ik naartoe wil. De Corporate Sustainability Reporting Directive. Dankjewel. Ja, hoe gaan jullie daar op dit moment mee om? Want volgens mij is dit het onderwerp, denk ik, waar bedrijven mee struggelen.
Nou, sterker nog, ik denk dat heel veel bedrijven helemaal geen idee hebben wat er op ze afkomt. Ja, de grote nu, die moeten natuurlijk gaan rapporteren. En wij dachten toen hier, dit kwam op ons af, en dachten we, waar heb je het eigenlijk over? Hè? Hoeveel bladzijden is dit nou in je verslag? 4? 5? En toen zei iemand, denk maar eerder al 150. En toen zag je echt al die bedrijven, wacht even. 150 bladzijden in je verslag om te rapporteren over. Er is natuurlijk weer een heleboel werkgelegenheid omheen gecreëerd. Dat is natuurlijk fantastisch.
Een prachtig verdienmodel.
Ja, een mooi verdienmodel. Het lastige eraan is, het is natuurlijk weer niet het enige waar je aan moet voldoen. En dus het is ook weer een soort opstapeling van wetgeving. Aan de andere kant, als het niet vanzelf gaat, dan moet je het ook afdwingen. Het is net als zo'n quotum op genderdiversiteit. Ben ik voor een quotum? Nee, maar het is wel nodig.
Ja.
Het is een soort necessary evil, omdat het niet vanzelf gaat. En soms heb je dus, een directive is een richtlijn of wet, even vrij vertaald, weet ik niet, volgens mij is het een richtlijn. Dat geeft ook beweging op dingen. Waar er dan weer slecht naar gekeken is wat is het kaskaderend effect op ondernemers en onderaannemers van grote bedrijven. Dus in hun business partners verwachten dus grote organisaties nu ook al dat ze voldoen aan de regels die in die directive staan. Terwijl ze zelf volgens de wet er nog niet onder vallen, worden ze toch nu al wel gebombardeerd met die regeldruk. En dat komt dus eigenlijk bovenop de stapel met alle andere dingen. Dus aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid wordt weerlegd, dat soort zaken. En dat is heel moeilijk voor een klein bedrijf om te bolwerken. Dus wat wij dan doen is toch echt dat terugduwen en dat teruggeven aan de beleidsmakers en degene die implementatie hier doen, is hou daar rekening mee. weet wat het cascaderend effect is van dit soort grote wetgevingen. Grote bedrijven hebben grote juridische teams. Hartstikke goed. Die krijgen dat wel recht. Maar ondernemers, onze organisatie is 30 man groot. Als ik dit op mij af zou krijgen, ik zou ook echt denken, wat moet ik hiermee naast alle AVG? Alle cybersecurity, nu ook nog even deze. Nou, dat is best pittig.
Ja, en je noemt al even de AVG. Hebben jullie daarvan geleerd? Want dat was eigenlijk eenzelfde situatie waarbij zelfs eenpitters moesten gaan voldoen aan een AVG-wetgeving of regelgeving waar enorme boetes op stonden. En iedereen, het was een soort Wilde Westen, wacht af, wie krijgt nou die eerste boete?
Ja.
Hebben jullie daar veel van geleerd?
Nou, we hebben het al voordat het überhaupt een wet werd, hebben we het natuurlijk al geagendeerd van dit is een probleem en dit moet je eruit halen. En toch zie je dat bepaalde facetten dan niet worden overgenomen. Dat maakt het in het dialoog achteraf en de implementatie in Nederland. Weet je, hebt natuurlijk de Europese richtlijnen en dan heb je de implementatie in Nederland. Maakt de gesprekken wel makkelijker dat je daarop kan wijzen. Maar in de tussentijd zijn er tig bedrijven met een zwart scherm geëindigd. Dus het helpt ons vooral. Het is inderdaad een dure les geweest, denk ik, in de andere wetten die eraan zijn gekomen en nog aankomen. Want het zijn er vele uit Europa. Om dat element van wat doet dit met regeldruk en hoe overlapt het elkaar ook? Want de e-commerce directive overlapt weer met die. En dat is weer dat je zegt, haal dat dan er ook uit. Zorg ervoor dat er in ieder geval één wet is waar je aan moet voldoen op een onderwerp. Nou, dat is al schier onmogelijk. Maar dat in ieder geval elkaar niet tegenspreekt. Dus dat helpt in de discussie over de nieuwe wetten en implementaties wel. En AVG, ja, het was een leerzaam proces, zullen we het maar zo omschrijven. Ook wel goed. De focus op privacy is ook goed. Ik bedoel, daar moeten we ook echt zuinig op zijn en aan voldoen. En hier en daar zijn we er wat in doorgeslagen, denk ik.
Ja, ik vind wat je net zei over die quota, daar zit ik nog even over een beetje na te pruttelen in mijn hoofd. Dat vind ik ook echt, zonder quota kom je er niet. Dus je moet wel, dus dan start je daar. Maar eigenlijk zou daarna nog een stap moeten, want dan gaat iedereen namelijk inrichten naar die quota.
Ja.
En dat neemt dat kritisch denkvermogen weer af. Denk nou eens zelf na over wat je met je organisatie op dat gebied van duurzaamheid kan doen. We hadden hier een tijdje geleden, hadden we Milan Meiberg in de studio.
Mm-hmm.
En hij had een mooi verhaal. Hij dacht, mensen willen van teruggeven. Ja, teruggeven impliceert dat je eigenlijk al heel veel genomen hebt. Je kan eigenlijk veel meer uit een regeneratieve gedachtegang gaan denken als bedrijf.
Ja.
En dat is eigenlijk wat je uiteindelijk wil gaan bereiken. Maar goed, misschien gaan we te snel en moeten we stapje voor stapje gaan. Je moet ook een bepaalde eerste stap gaan maken.
Nou, en zo'n quotum inderdaad, dat nodigt ook weer uit tot bepaalde afsnijden. En je inderdaad alleen maar daar een vinkje.
Greenwashing, wat hebben we allemaal niet?
Een mooi voorbeeld op het gebied van CSRD, of in ieder geval een grote gemeente in Nederland die in een aanbesteding zei, je moet elektrisch vervoer hebben als je hier aankomt. Nou, wat gebeurt er dan? Dat is natuurlijk voor een carfleet, voor een bedrijf helemaal niet te doen, want daar is vaak of hybride of toch nog wel wat fossiel wat rondrijdt. Wat hadden ze nou gedaan, de slimmerikken? In een gemeente, iets voor deze gemeente die ik niet net heb genoemd, parkeren ze hun oude autootje, stappen over in een elektrische auto, rijden naar de bestemming in die ene gemeente en ze voldoen. Ja,
ja.
Dat kan natuurlijk de bedoeling niet zijn. Dus ja, weet je, dat is natuurlijk ook wat je, dat moet je doordenken. En wat is de output en hoe meet je dat? En zijn er sluiproutes?
Ja, en goed, daar zullen ze ongetwijfeld ook heel hard hun best voor doen om dat allemaal te doen. Maar het is ook onmogelijk om het vooraf proactief helemaal dicht te tikken. Yeah, want dat is nou dat zo is mooi aan de creativiteit van de mens. Ja, we vinden altijd wel een maniertje.
Ja. Nou, en anders koop je gewoon carbon credits. Ben je er ook vanaf, toch?
Ja, dat is ook helemaal makkelijk. Kan je ook makkelijk slapen. Gewoon geld op tafel en dan is het ook goed.
Ja, ja. Een paar bomen planten. Ja, zo kan je het afkopen.
Zogenaamd een boom planten die er eigenlijk al staat. Ja, precies.
Ja, inderdaad. Dat is weer mooi greenwashing, geloof ik. Hè?
En iets eerder in het gesprek heb je toch iets genoemd. Eigenlijk moet dat nog even naartoe terug, hoor.
Ja.
1922.
Ja.
Wat deden ze dan toen?
Nou, dat ging echt over... Wij waren... FIFCA stond voor een vereniging importeurs fabrikanten kantoorautomatisering. Dus de Vereniging van Importeurs en Fabrikanten van Kantoorautomatisering.
Ja, pakkende naam. Ja.
Pakkende naam, hè? FIFCA. Ja, ja. En dat ging echt over ponskaarten, typemachines. De totale analoge voorgangers van de iPad en noem maar op. En dat is dus in 1922 volgens mij op de Keizersgracht of de Herengracht ergens in Amsterdam door een 3-4 heren opgericht. In de eerste jaren, dat was voor de oorlog, na de oorlog is het weer opgepakt. In de eerste jaren deden ze vooral efficiëntiebeurzen. En die beurzen waren er op gericht. En dat vind ik wel leuk, dat de rode draad was en is. Dus hoe toen dan deze middelen een middel waren voor een betere samenleving, een betere economie. Dus toen ging het heel erg over efficiëntieslagen. Daarna ging het over automatisering, allemaal dat soort zaken. En daar waren die efficiëntiebeurzen dus op gericht. Die zijn volgens mij tot 1997 georganiseerd. Echt super lang. Dat is wel voor mijn tijd. Dat is wat wij deden. We hebben een hele leuke pop-up museum hebben we gehad met allemaal van die oude stukken.
Ik wilde net vragen, heb je nu nog een museum? Maar het is een pop-up museum geweest, dus het is er nu niet meer? Of?
Nee, gedeeltelijk. Wat we hebben gedaan is bij ons op kantoor, dus je bent van harte welkom om te kijken. Een aantal van onze, of eigenlijk alle vergaderkamers hebben we een element gegeven, highlight. Dus je hebt een heel stuk over de geschiedenis van recycling. Er is een kamer, een boardroom, onze boardroom is echt toegewijd aan vrouwen in de IT. Dat is ook totaal onderbelicht. Ja. Hè, hoe waanzinnig die impact is geweest. We hebben ook de Kermit. Dus daar zie je alle telefoons, de mobiele telefoons van de Kermit tot nu liggen. Dus zo hebben we nog wat elementen. Het pop-up museum, ja, we hebben ook stukken terug moeten geven aan.
Ik hou daarvan. Ik hou daarvan. Die hele dialectiek en hoe dat zich allemaal zo heeft gevormd door de tijd. Een gast die we onlangs ook hebben was Koert van Mensvoort. Ken je hem of niet?
Naam komt me wel bekend.
Hij runt nu Next Nature in wat?
Ik moet zo lachen. Ik ben met Patrick dus inderdaad naar het Next Nature Museum geweest.
Ja.
Van Koert van Mensvoort.
Ja.
En Patrick was net een kind in de snoepwinkel. Die zag allemaal oude spullen. Die ging helemaal back into memory lane. Ja, ik heb jou nog nooit zo enthousiast gezien.
Ja, ik vind dat gewoon heel erg leuk. Want dan die geschiedenis dat ze in 1920 daar al mee bezig waren. Zo'n film als Oppenheimer. Waar je dan al de elementen ziet van wiskundigen die nadenken over zo zit het in elkaar. En dit kan leiden. Dit is compute. Dit kan leiden als we maar genoeg computerpowering tot iets wat we nu hebben als AI. Ja, ik vind het waanzinnig. En zo dat stukje geschiedenis is ook iets wat mij betreft niet genoeg van onderwezen kan worden.
We hebben het gevat in een boek. Dus dat ga ik met jullie delen. Dan mogen jullie, kan je wat helemaal lekker in dat boek bladeren. Daar hebben we ook nog over nagedacht. Moet je nou als digitale branche met een boek? Ja, sommige gevallen moet je echt gewoon lekker in een boek kunnen bladeren.
Nou, dat kan die een keer voor jou voorlezen voor het slapen gaan.
Dat is er ook weer eentje. Ik hou ook gewoon van papieren boeken. Ja, heel schaam me er niet voor. Gewoon papieren boeken.
Maar iets anders, los van de technologie wat veranderd is, en je kaart het net al heel eventjes aan over jullie boardroom, is denk ik dat die vier heren in 1922 niet konden bevroeden dat er ooit gewoon een topvrouw zou zitten, toch?
Bij ons, ja.
Ja.
En mijn voorganger was ook een vrouw. Dus wij hebben gewoon een hele lange geschiedenis van vrouwen aan het hoofd van NL Digital, denk ik. Ik denk niet dat ze daar, denk in die tijd, dat ze dat niet hadden voorzien.
Maar het
vrouwen
wel.
Waren zeg maar de computers, hè? Dat was een beroep. Computer was een beroep en dat deden vaak vrouwen, omdat dat gezien werd als iets administratiefs. En het programmeren, dat werd gedaan door de heren. Want
ik dacht even dat je ging zeggen vanwege de rekenkracht, maar...
De betere rekenkracht in de bovenkamer, jij. Zo is dat ooit ontstaan.
Maar dat moeten we denk ik nog een stukje verder doorzetten, denk ik. Hè? Want bij heel veel boardrooms kom je nog grijze mannen tegen.
Ja, het overgrote deel. Ik zat gisteren bij een heel leuk diner. En toen zei iemand, ze waren vooral engineers, dus dat is meer de technische kant. En die zei, we hebben 12% vrouwen in ons bedrijf. Toen dacht ik, dat is wel echt, daar moeten we echt nog iets aan doen. En dan zegt hij, ja, maar ik weet gewoon niet, ze zijn er niet. Dan zeg ik, ja, dat is ook een kwestie van anders kijken. Je hebt absoluut een uitdaging, dat klopt ook. Maar dat is ook een kwestie van anders kijken en even je blik verbreden. Ja. Want ik heb dus geen IT gestudeerd en toch geef ik leiding aan de branchevereniging voor de IT-sector. En er zijn ongelooflijk, het is ook gewoon, je hebt zoveel kwaliteiten, competenties waar je naar kunt kijken en kunt denken, nou die kennis die ontwikkelen we wel. Dus het vraagt ook gewoon om anders kijken. En tegelijkertijd is het heel moeilijk, ook weer terug naar dat onderwijs. meiden krijgen op school echt niet de stimulans om voor beta te kiezen. Dus daar droogt het al op en heb je een heel klein groepje die dan doorgaat. Dus dat probleem, dat hebben we de komende periode nog wel even. Maar ja, het is een heel waardeloos cijfer. Ja. Hij had het over 12%, die doet het nog slechter dan gemiddeld, want volgens mij is het 17%. En nog niet te spreken over de boardrooms. Ja, nu moeten we 30% hebben. Maar dat is natuurlijk ook een beetje een systeemfout. Het begint van onderop. Dus zo'n quotum moet je ook hebben op andere lagen, want dan groei je door. En dan nog heb je allerlei uitdagingen met kinderopvang en allerlei zaken die je moet regelen. Wil een vrouw, zeg maar, ook echt niet worden teruggeroepen om andere dingen te doen? Ook goed, maar daar los je natuurlijk niet het probleem mee op.
Maar de trend is gelukkig een hele positieve.
Nou, we zijn achteruit gegaan.
Is dat
zo? We zijn van 19 naar 17 gegaan. In de IT-sector, hè?
Dat is niet positief.
Dat is helemaal niet positief.
Dat strookt ook niet met mij. Ik ging volledig op mijn gevoel van, oké, ik zie een positieve trend. Maar de cijfers die spreken dat tegen, van 19% naar 17%.
En wat gaan we daaraan doen?
Nou, ik denk dat er heel veel goede campagnes... Eén, meet is weten. En dan gewoon vooral lekker laten zien. Campagnes zijn heel erg belangrijk. De slogan you can't be what you can't see is wel heel erg waar. Dus vooral veel voorbeelden laten zien, je uitspreken. Ook al denk je, ik heb geen invloed of wie ben ik nou, gewoon je uitspreken. Ik denk ook... We hadden het eventjes over duurzaamheid en dat mensen dus niet zien dat voorbeeld van die haven. Dit gaat ook weer over communicatie. Dit gaat over storytelling. Dit gaat over vertellen. Ja, maar je kunt dus in de zorg werken of kiezen voor een studierichting zorg met een digitaal component en heel veel maatschappelijke impact hebben. Dus ik probeer altijd het verhaal te vertellen waarbij ik zeg of je nou wil gaan ondernemen, ziektes wil genezen, klimaatveranderingen wil doorvoeren of wat dan ook, kies voor studie in de IT. Want dat is eigenlijk het middel die je inzet om dat doel te bereiken.
Ja.
Maar dan moet je ook die aansprekende verhalen hebben, hoe je daar dan aan bijdraagt. En dat mensen denken, oh, kan ik dat ook met een studie IT? En daar zijn we gewoon niet zo goed in. Er hangt nog steeds een soort zweem van, het is moeilijk, het is ingewikkeld, het is onder de motorkap. Ja, daar moeten we echt mee stoppen. Eigenlijk vind ik het al irritant dat ik het zelf weer hardop zeg.
Ja.
Als jij een bijdrage wil leveren aan het genezen van kanker, of dat mensen daar niet meer aan doodgaan, dan kan je ook kiezen voor een studie die daaraan bijdraagt, zeg maar, met een IT-component. En,
ik ben eigenlijk heel blij dat je dat herhaalt en blijft herhalen, want in mijn wereld is dat evident.
Ja.
Dus ik ga dat dan niet eens meer zeggen, maar je legt het heel helder neer, dat inderdaad als je kanker wil oplossen, kan je beter niet voor de zorg kiezen, maar kan je beter voor een AI-studie die een large language model die dat onderzoekt kiezen, dan ben je er sneller.
Ja.
En dan werk je alsnog op een of andere manier in de zorg of in welke andere sector je dan ook wil werken. Ja. Want ze hebben allemaal IT nodig.
Ja. Ja. Ik las laatst ergens dat, zeg maar, in de zorgsector 80% van de mensen die in de zorg werken, hun beroep een digitale component heeft. Dat we daar naartoe gaan. En dat zal in sommige gevallen gewoon 100% een digitaal beroep zijn, dus echt de ICT'er. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook de arts die data analyseert, samen met zijn eigen kennis en kunde en zegt, hey, deze foto van die mammografie ziet er niet goed uit, die wordt er uitgelicht en daarmee heb je al in een heel vroeg stadium ontdek je dat een vrouw borstkanker heeft en kan je daar adequaat op reageren. Die verhalen, die passie, die moeten we overbrengen. In plaats van heel technocratisch over de quantum te praten, van wat het allemaal kan,
ja,
of hoe het werkt. Nee, het gaat om, wat doe je ermee? Wat los je ermee op? En daar moeten wij zelf ook beter in worden, want het moet aansprekend zijn om bij ons te komen werken in de IT.
Ja, jouw passie daarvoor is aanstekelijk. Als je nou eens wat verder kijkt naar de toekomst, waar staat Nederland in... in zijn digitale volwassenheid over 5 jaar.
Ja, oh, waar is mijn glazen bol? Ik denk dat we qua volwassenheid gedwongen worden qua wet en regelgeving om met daarin echt wel uit je adolescentie naar dat is de puberteit toch? En naar wat meer volwassenheid te gaan. Dus daar word je
adolescentie is volwassenheid.
Vanuit puberty is natuurlijk.
Het Nederlands? Vanuit puberteit naar volwassenheid.
Maar ik weet dus niet of het klopt. Maar mijn brein kraakt of het nou klopt, ja of nee. Maar ik bedoel dus uit je jongvolwassenheid, uit je puberteit naar volwassenheid worden we gedwongen door wetgeving. Denk ook dat dat prima is dat er duidelijke spelregels zijn. Qua ontwikkelingen. Ja, het is zo moeilijk om over deze politieke klimaat heen te kijken. Ik weet het echt niet. Ik hoop dat er vanuit de bedrijven, vanuit de mensen toch een voorwaartse beweging is. Ik moet ook zeggen dat het partijprogramma van de BBB was heel hoopvol. Er kwam AI in voor. Ze hadden echt fantastisch hun huiswerk gedaan over hoe digitalisering ook kan helpen in het hele stikstofverhaal.
Oh, wat goed.
Ik denk dat de combinatie quantum en AI gaat zorgen voor wetenschappelijke doorbraken die heel veel maatschappelijke problemen gaat oplossen. Dus ik hoop dat dat, ik weet niet of dat binnen 5 jaar is, maar in ieder geval binnen 10. Ook op het energievraagstuk zullen we daar hele grote stappen in gaan zetten. Ik denk dat daar doorbraken komen. Maar of wij dat vanuit Nederland gaan doen, omdat we nul geld hebben en ook de mensen niet, daar heb ik mijn twijfels over.
Nou, laten we hopen dat mensen na het luisteren van deze podcast weer een stapje in de juiste richting doen. Of een van die 1000 mensen worden die zo'n baan bij de IT accepteren. En helemaal fijn als het dan nog dames zijn ook.
Zeker.
Zeker. Ja, Lotte, rest ons niks anders dan jou te bedanken.
Zijn we al klaar?
Ja, we kunnen nog wel even doorgaan.
Nee hoor,
ik heb nog heel veel vragen en ik zou heel graag nog een beetje doorgaan. Nee. Maar ik was ook een beetje respectueel.
Er is een limiet.
Ik heb nog één vraag voor jou.
Ja.
Zit tegenover mij de volgende minister van digitalisering?
Nee, absoluut
geen behoefte?
Niet. No way. Nee.
Want?
Oeh, dat is wel een heel duidelijk antwoord.
Ja. Nou, en ik vind het ook heel erg, ook heel want ik ben heel begaan en ik vind er wat van. Dat hebben jullie ook gehoord. Alleen ik vind je echt een held als je nu in de politiek zit. Alleen al vanwege de impact die het heeft op je persoonlijke leven.
Ja,
En dat is mij veel te veel waard. Dus we hebben een kandidaat minister-president. De derde kop is zijn verleden. Weet je, er wordt overal gegraven. En voordat je het weet staan er ook mensen voor je deur. Dat is het me gewoon niet waard. Het gaat niet meer over de inhoud. Het gaat te weinig voor mij over de inhoud. Het is veel te veel over de persoon.
Ja.
En dat wil ik niet. En dat is super jammer, want daarmee loop je denk ik heel veel kwalitatief goede mensen mis. Zo wil ik mezelf niet per se categoriseren,
maar vakinhoudelijke
mensen die denken, ja doei, ik ga dit niet doen. Want het is gewoon, en daarmee echt een grote pluim voor mensen die het wel doen, want je levert echt wat in.
Ja, absoluut. Ben ik helemaal met je eens.
Ja, duidelijke motivering, ja. Kan ik niks tussenin brengen.
Nee.
Lotte? Onwijs bedankt dat je hier te gast wilde zijn.
Nou, hartstikke leuk. Dank voor de uitnodiging.
Ja, dankjewel.
Jullie ook.
Lieve luisteraar, blijf nog even hangen. Ik hoop dat je weer genoten hebt van ons gesprek met Lotte de Bruin. Terwijl je nadenkt over hoe NL Digital jou kan helpen, misschien kan je ons helpen. Like de podcast, deel of review het op social media. En dat helpt enorm om met z'n allen een positieve verandering te blijven aanjagen. Dankjewel.